Goeiedag, fijn dat je weer kijkt. Ook vandaag heb ik weer een hele bijzondere gast bij mij in de studio. Haar naam is Mies Kloos en zij is een leraar. Een leraar van de biologische wetten. Wat is dat? We gaan het allemaal horen. Goeiedag Mies, fijn dat je bij ons bent.
Heel fijn om uitgenodigd te worden. Ja. Een hele eer. Ja,
nou ja, ik vind het ook een hele eer. Ik zei net al in het voorgesprek tegen jou dat ik ooit jaren geleden al over jou gehoord had. Ja. Maar ja, over iemand horen en iemand dan uiteindelijk spreken. En we hebben heel veel te bespreken, dus laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Wil jij jezelf aan de mensen voorstellen?
Oké, nou, mijn naam is dus Mies Kloos, zoals je dat zei. Laat ik het gewoon even op de wat relevant is voor de biologische natuurwetten.
Graag.
En ik ben vooral een beta. Echt een hele beta. Wiskunde 1, wiskunde 2, scheikunde, natuurkunde, biologie gedaan op de middelbare school. En daarna naar Wageningen. Getijdengolven en zoutindringing in estuaria berekend. Dus echt helemaal niets met gezondheid. Ook niks met spiritualiteit. Zeker de jaren 70, dat was mijn studententijd. En daarvoor een beetje de flauwe power. Daar had ik eigenlijk niks mee. Dat waren voor mij de geitenwolle sokken. En, toch wist ik als tiener al dat datgene wat dit lichaam laat zeggen wat het zegt en denken wat het denkt en doen wat het doet, dat dat niet dood zou gaan. Uh-huh. Dus ik wist ergens dat de dood niet bestaat. Het interesseerde me verder niet.
Ondanks dat je zo'n beta'er was?
Ja.
Oké.
Dus ja. maar dat is ook weer een beetje de logica. Voor mij, juist omdat ik een beta ben, is logisch iets logisch zijn. Dat is heel belangrijk. Ik moet het kunnen beredeneren.
Ja.
En ja, het is dat hele lijf is zo bijzonder. Wat is het verschil tussen een dood lichaam en een levend lichaam? Wat is er weg? Ja, dus wat maakt nou dat dit lichaam functioneert? Dat ik dingen zeg, dat ik dingen doe. Hè? En dat.
En ja, daar hield jij je dus mee bezig? Of
nee, dat was gewoon een innerlijk weten.
Ja, oké.
Dat wist ik.
Ja.
En daar hoefde ik me niet mee bezig te zijn. Dat was zo klaar als een klontje. En het interesseerde me ook niet. En ik dacht, dat zie ik wel als ik doodga. Het was wel zo dat we een keer in de studententijd waren er twee mensen bezig, katholiek, protestant, over het hiernamaals. En ik had dus van ja, dat leven gaat niet door. En zij had het ook, het leven is eeuwig. Ik denk, ja, als het leven eeuwig is, ze hebben het over hiernamaals, maar wat dan over het hiervoormaals? Als het leven eeuwig is, moet er ook een hiervoormaals zijn.
Goed bedacht van jou.
Ja, dus dat was een beetje van reïncarnatie. Misschien is dat toch ook wel een optie. Nou, dat was gewoon een gedachte die door me heen schoot. En verder was het.
En hoe ben je dan uiteindelijk met de biologische wetten in aanraking gekomen? En voor de mensen die niet weten wat de biologische wetten zijn, gaan we zo meteen ook uitgebreid op in.
Ja.
Maar hoe ben je ermee in aanraking gekomen?
Eigenlijk gewoon door ziekte van mijn kinderen. We hebben 15 jaar in het buitenland gezeten, 4 kinderen gekregen. En die zijn natuurlijk wel eens ziek. En nou, in het buitenland dan, het is een andere cultuur. Ik wilde mezelf ook een beetje voorbereiden.
Mag dus ik vragen waar je zat?
3 jaar Filipijnen, 3 jaar Rwanda, 2 jaar Nepal, 7 jaar Bolivia.
Dus echt in verre, echt ver buitenland?
Ver weg.
Okay.
Allerlei andere talen. En dus ik had boeken meegenomen van hè, wat heeft mijn kind, zo'n Margriet uitgave een keer. En ook wel Dr. Spock had ik natuurlijk bij me, heel hot item in die tijd.
Ja.
En, dus ik wilde wel zelf weten wat er gaande is. En als ze dan een keer ziek waren, dan ging ik naar de dokter en dan kreeg je een hele waslijst met zo'n 6-7 medicamenten. En dan begon ik al met strepen.
Ja.
En uiteindelijk, gewoon ervaring, bleef een paracetamolletje voor de nacht over.
Okay.
Want ik merkte dat als ik ze niet gaf, dan waren ze de hele nacht aan het jengelen. Ik zelf sliep ook niet. En de volgende dag waren ze nog steeds ziek en was ik chagrijnig.
En was jij ook gesloopt.
Ja, precies. Dus, en als ik ze een paracetamol gaf, nou, dan sliepen ze lekker de nacht door. En dan was de volgende dag meestal over.
Ja.
Nou, we zijn in 1998, ook omdat kinderen groter werden voor het onderwijs, teruggekomen naar Nederland.
Ja.
Toen hebben we een paardenbedrijf gekocht. Dat heb ik gerund voor 4 jaar. Toen hebben we het verkocht. Nou, toen viel ik in een gat.
Ja.
En de oudste die waren gewoon richting middelbaar, of tenminste richting studie.
Ja.
En ja, daar ga je ook een beetje oriënteren. Ik heb in de tijd dat ik in Bolivia zat, hadden wij een huis in Nederland.
Mm-hmm.
En daartegenover zat iemand die had toen al in de jaren 80 al een praktijk voor alternatieve gezondheid, voeding. Dus de dedenij van Roy Martina, mm-hmm. dus emotioneel. EFT, het was toen nog Callahan, maar dat is nu EFT geworden. En eigenlijk van haar heb ik geleerd. Zij zei, het leven is eigenlijk een leerschool. En als je doodgaat, ga je met grote vakantie. Dan ga je even uitrusten. En als je terugkomt, dan... dan ga je naar een volgende klas. En mijn logica, ik wist toen ook al dat het leven is zo bijzonder. Hè, dat lijf, dat het allemaal maar doet. Hè, vanuit zo'n klein zaadje groeit een enorme boom.
Ja.
Als er een conceptie is, komt er een kindje. Hoe ontstaat dat? Dat kan toch niet voor niks zijn? En het enige wat je meeneemt als je doodgaat, dat is wat je geleerd hebt. Dus mijn logica, ja, dat is logisch. Nou, ik ben toen ook de nij gaan doen. Ik heb daar zelf gewoon eens een keer voor onszelf, voor ons gezin, maar ook wel eens een sporadische andere mee bezig geweest. Had daar eigenlijk verbijsterende resultaten mee. Mm-hmm. Voelde me net zo'n heks. Snapte er niks van.
En nij is, dat is met het tikken
nee,
op de...
Nee, je spiertest.
Ja.
Dat klopt wel. Dat is dus je test of het ja of nee is. Maar het is eigenlijk een serie vragen aan het lichaam. Naar de emotionele oorzaak van alles. Van dingen die niet lukken, tot klachten die je hebt... dingen waar je niet tegen kan.
Nou,
alles.
Je kan het zo gek niet bedenken.
Nee, je kan er een emotionele oorzaak van voor vinden. En dus toen mijn kinderen richting middelbare school gingen... ik ook me oriënteren. Maar ik zag heel veel opleidingen voor alternatieve geneeskunde...
Ja.
die er gewoon in de jaren 70 niet waren. Dus ik dacht, oh, dit is leuk en oh, dat is leuk. Maar ja, je bent 45, dan ga je niet meer studeren. Totdat ik dacht, waarom ga ik niet meer studeren? Als je 45 bent, is dan je leven over?
Nee, dan begint het vast.
Ja,
want je had eindelijk de kinderen groot.
Ja, precies. Dus ik heb een opleiding gedaan voor alternatieve geneeskunde. En daar leerde ik het werk van dokter Hamer kennen.
Ja, en misschien kan je heel even een korte introductie geven.
Het is een totaal
over dokter
andere...
Hamer.
Ja, het is een arts die eind jaren 70... eigenlijk door de dood van zijn zoon, een traumatische, voor hem traumatische dood van zijn zoon, heeft gezien dat hij kreeg daarna teelbalkanker.
Mm-hmm.
En hij legde intuïtief dat verband tussen zijn ziekte, hij was een sterke man, nooit ziek, en dat traumatische gebeuren met zijn zoon. En hij werkte in een kankerkliniek, dus werkte met kankerpatiënten.
Mm-hmm.
En hij vroeg zich af, zijn er meer mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en nu kanker hebben. 100%. Iedereen. En dat gaf hem nog niet de verklaring waarom dan hij teelbalkanker had gehad en een andere longkanker, borstkanker, al die dingen. En hij is dus verder gegaan met zoeken. En daaruit is eigenlijk naar voren gekomen hoe belangrijk emoties zijn. En wat emoties doen en ook hoe dat proces verloopt. En door mijn dingen met de nij ook en zo, dacht ik van jeetje, dit verklaart waarom dat werkt.
Ja.
En daar moet ik wat mee.
En uiteindelijk, dokter Hamer heeft 5 biologische wetten opgesteld.
Ja.
Jij voelde intuïtief van hier moet ik dus iets mee. En jij bent daar een studie in gaan volgen? Of?
Nee. Dat was er nog niet.
Nee.
Dat was in 2005 dat ik ermee kennis maakte. Er was niets. Behalve een zeer medisch verslag van dokter Hamer zelf. Waar ik te medisch, daar kon ik ook niet zoveel mee. En wat er was in het Duits. Nou, door de omzwervingen sprak ik Spaans en Frans en Engels, maar geen Duits.
Nee.
Dus ik heb mijn opleiding eerst afgemaakt. En toen aan het einde, toen ben ik een praktijk begonnen.
Mm-hmm.
Dat was met de NES, Nutri-Energetisch Systeem. En dat was weer iets dat werkte met het human body field en ook met emoties, met van alles. En ik dacht toen van dat is helemaal waar wat mij aanspreekt en dat is helemaal mijn ding. En een van de eerste klanten die ik had, die werd alleen maar zieker. En je kon met de nest geen fouten maken. En toen dacht ik, hoe kan dit? Ik heb het aan alle kanten gevraagd en kreeg eigenlijk geen antwoord. En ik heb uiteindelijk de verklaring in de biologische wetten gevonden. Dus toen ik mijn eindwerk schreef, dat was naar aanleiding van de HPV-vaccinatie die toen werd ingevoerd. Mm-hmm. En toen ik voelde wel dat de leraren toch een beetje anders over vaccinaties dachten. Dus ik dacht, goh, ik ga een literatuuronderzoek doen van de positieve en negatieve dingen van vaccinaties. Veel positieve dingen heb ik niet gevonden. En dat was ook mijn kennismaking met hoe de wereld functioneert. Binnen 14 dagen stond de wereld te schudden op zijn grondvesten. Nou, dan ga je door dat hele traject van ongeloof, ontkenning, boosheid en uiteindelijk acceptatie. Oké, zo is het. En dat eindwerk is een... De eerste drie hoofdstukken gingen over vaccinaties en de rest over de biologische wetten. Dus ik heb alle ziekten die, waarvoor gevaccineerd wordt, die heb ik besproken in dat eindwerk. Vanuit het gezichtspunt van de biologische natuurwetten.
Mooi. Ja, ik ben ontzettend benieuwd. En ik denk ook de mensen die kijken. Ik wil je ook vragen om ons mee op reis te nemen door de natuurwetten. Want het is zo'n andere kijk.
Ja.
En waarom heb ik jou nou uitgenodigd? Omdat we... we zitten in een transformatie als wereld.
Ja, zeker.
Waarin we het nodig hebben om ook andere visies te creëren. En andere visies te zien die misschien in eerste instantie ondenkbaar waren. Maar die wel zeker aanwezig zijn. En voor de duidelijkheid, misschien kan je daar later ook nog op ingaan. Dr. Hamer heeft het niet makkelijk gehad.
Nee.
Laat ik het daar maar mee. Want een hele gerenommeerde arts die in één keer met een hele andere visie komt. Daar zijn ze niet heel blij mee geweest.
Nee.
Maar misschien helemaal aan het einde.
Ja.
Oké, vertel. Kom maar op. Biologische wetten.
In wezen vertellen de biologische wetten je dat de ziekten ontstaan. Of eigenlijk ontstaan na een stressperiode.
Dus erna, niet erin.
Nee.
Okay.
Kijk, wat er gebeurt, hè, eigenlijk is het systeem van de dieren. Wij hebben eigenlijk een zoogdierenlijf.
Mm-hmm.
En het is dus het systeem van de zoogdieren. En als er een dier rustig staat graas op de prairie en ineens verschijnt er een leeuw, ja, en het gaat achter dat beest aan, dan moet hij rennen voor zijn leven.
Mm-hmm.
Het lichaam is daar niet op ingesteld.
Nee.
Ja? En het gaat dan meteen pak, maatregelen nemen om die vlucht te kunnen uitvoeren.
Dus het gaat in een flight mode? Fight mode.
Het is een fight-flight mode.
Ja.
Maar het lichaam gaat ook werkelijk biologische veranderingen creëren.
Okay.
Ja, het heeft bijvoorbeeld, er moet meer zuurstof opgenomen worden om dat te kunnen doen. En dan ten eerste gaan dan de bronchiën, die worden wat wijder. Zodat er meer lucht doorheen kan stromen. En ook de longblaasjes, daar komen er wat meer. Zodat er meer zuurstof opgenomen kan worden. En dat het lichaam ook dat aan kan, die fight-flight mode. Dus er gaan werkelijk biologische veranderingen vinden er plaats.
Dus ja, dus je ziet dan dat beest die rent.
Ja.
Ondertussen gaan die longen die gaan.
Ja.
Ook in de rest van het lichaam
gebeurt er
waarschijnlijk
van alles.
Van alles.
Ja. En eigenlijk krijg je dan een superlichaam.
Oké.
Ja, ik weet niet of je het zelf wel eens mee hebt gemaakt. Dat je echt moet rennen voor je leven. Echt letterlijk. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt toen ik voor het eerst een paard ging rijden. En twee tienermeisjes hielden die vast. En ik had nog nooit een paard van dichtbij gezien. En dat beest rukte zich los en kwam achter mij aan.
Dat meen je niet.
Ik vloog de wei uit. En de omheining was een houten hek met kippengaas erover. Wat dus veel hoger was dan ik zelf. Ik ben er overheen gevlogen. Als ik daarover na moet denken,
ja.
Dan... Ja, ten eerste kan je het niet. En je zult het ook nooit doen.
Nee.
Het lukt je niet.
Nee.
Dus dat zijn echt van die momenten waarop het lichaam het overneemt. En in het wild is dat ook echt zo. Ik heb ook een verhaal gehoord van een antilope. Die werd dan inderdaad door een leeuw achterna gezeten. Die kwam bij een rivier. Nou, ik kon nergens heen eigenlijk. In dit rivier lagen een paar krokodillen. En hij sprong dus poem poem van de ene krokodil naar de andere, naar de overkant. Als hij niet door een leeuw achterna wordt gezeten, dan ga jij niet bedenken dat je over een leeuw naar de over krokodillen heen naar de overkant kan komen. Maar ja, dat soort.
En dat is dus ook wat het lichaam dus. Het lichaam maakt dat aan. En wat gebeurt er daarna dan?
Want nou, bij een dier, laten we even gewoon bij de dierenwereld brengen. Want dat is gewoon ook heel goed voor te stellen. Als die antiloop aan de overkant van de rivier is, de leeuw die staat aan deze kant, hij is weer beschermd.
Ja.
Ja. En het dier is, hij kijkt even om zich heen, het gevaar is geweken. Diepe zucht van opluchting, ja. En dan vaak even uitschudden, zo van... En dan gaat hij weer grazen. En in die periode, krijg je een korte tijd waarin alle maatregelen die in die stressfase zijn genomen, dat die weer geneutraliseerd worden. Mm-hmm. Nou, in die stressfase heeft het lichaam ook roofbouw op zichzelf gepleegd. Dus in wezen is dat ook, je wordt moe. Ja, het dier zal een nacht goed slapen. En de volgende dag is het eigenlijk weer klaar. Dus het dier zal er niet veel last van hebben. Maar ja, hoe lang vlucht je voor een leeuw?
Ja.
Letterlijk. Hè? Ik denk dat een minuut al heel lang is. Waarschijnlijk is een halve minuut al heel lang. En of je wordt opgegeten, nou ja, dan is het einde oefening. Of je redt het en daarna worden alle maatregelen weer afgebouwd. Nou, bij ons, je wordt dan ook moe in die afbouw. En je kan ook hij kan even wat ziek worden.
Hmm.
Dus ziekte,
en dat is belangrijk.
Dat is heel
belangrijk.
Ja. Want ziekten zijn dus eigenlijk de herstel van de disbalans. In de stressfase is er een disbalans. De leeuw komt achter me aan. En in de genezingsfase, en dan neemt het lichaam ook allerlei maatregelen, het zorgt voor een disbalans. En in de genezingsfase wordt die disbalans eigenlijk weer gecorrigeerd.
En dat werkt dus ook zo bij mensen?
Dat werkt ook zo bij mensen. Bij ons werkt het heel vaak overdrachtelijk. Wij hebben een creatief vermogen. Mm-hmm. Wij kunnen nieuwe dingen verzinnen vanuit een combinatie van oude. Hè, bijvoorbeeld, wij kunnen verzinnen dat je pakt wat zand en dat leng je aan met water. En daar kan je een kopje van boetseren en daar kan je uit drinken. Een dier kan dat niet verzinnen.
Mm-hmm.
Ja, dus wij hebben een creatief vermogen. En dat creatieve vermogen is bijzonder sterk. En onze emoties en wat we allemaal voorstellen, bijvoorbeeld je wordt ontslagen.
Ja.
Nou, zo'n ontslag geeft allerlei zorgen. Zorgen van, oh jee, angsten, oh en nu dit en heb ik geen eten meer op tafel. En hoe moet dat nou, 3 studerende kinderen. En oh, wat zal mevrouw wel niet zeggen. En hoe krijg ik nou weer een nieuwe baan. Ja, en hier gaat de creatieve reutel, die gaat aan de gang. En je bent steeds bezig met dat ontslag. En de emoties die daarbij vrijkomen, die associeert het lichaam naar een situatie in de natuur die levensbedreigend is.
Dus die fight-flight-mode.
Die fight-flight-mode. En natuurlijk is dat niet reëel bij ons. Maar ons lichaam kan niet anders. Dat is dat zoogdierenlichaam. En dokter Hamer, als hij dus door heel veel te praten met mensen. Dus dat wat we net hebben geschreven, de leeuw zit, of vertel, de leeuw zit achter je aan. Mensen omschreven dat als, ik ben doodsbang ergens voor. En dat die doodsangst, die associeert het lichaam weer met, ik kom luchttekort, ik kom zuurstoftekort. Mm-hmm. En er gaat een programma lopen in die organen die juist voor die lucht- en die zuurstofopname zorgen.
Mm-hmm.
Daar merk je niks van in de actieve fase, want dan is het voor ons is het ontslag de leeuw. Nou, dat ontslag is natuurlijk niet dat we constant aan het rennen zijn. Zo nu dan lees je eens een boekje met je kinderen en dan ben je er helemaal niet mee bezig. Dus dat fluctueert, die intensiteit. En dan denk je er weer aan, oh mijn god. Maar op een gegeven moment vind je een nieuwe baan. Ja, dan, ik heb weer een nieuwe baan.
Dus je komt eigenlijk tot ontspanning.
Je komt tot ontspanning. En dan zijn die maatregelen die het lichaam, ja, hoe lang heb je geen baan? Hoe lang duurt het voordat jij een nieuwe baan? Ja, een half jaar, een jaar, soms, ja. Hoe lang zit je met dat probleem? En dan zijn de maatregelen die het lichaam genomen heeft, die zijn erger dan wanneer er een halve minuut gevlucht wordt voor een leeuw in de natuur. Dus na de zucht van opluchting worden die maatregelen allemaal weer teniet gedaan. En dan word je ziek. En omdat het thema was waar het lichaam het mee associeert, ik krijg niet genoeg zuurstof, ga je hier in die genezingsfase, krijg je kortademigheid en benauwdheid. Dus eigenlijk gaat het lichaam jou hier laten zien wat het in die fight-flight mode gedaan heeft om jou het leven te redden.
Ja.
En dat, ja, dat begrijpt eigenlijk niemand. Want dan krijgen we er last van. Dan gaan we ook zeggen, het lichaam laat ons in de steek.
Ja.
Nee, je lichaam laat je niet in de steek. Het gaat tegen je praten. Het gaat babbelen. Het gaat je laten zien wat het voor jou gedaan heeft. En eigenlijk vraagt het jou, mag ik nu even rust hebben? Maar ja, je hebt net een nieuwe baan.
Ja, en jij hebt daar geen tijd voor. En we zijn
precies
het niet gewend. Want we hadden het er samen over. Je gaat eindelijk op vakantie. Je hebt het hele jaar voor die vakantie gespaard. Je komt ziek.
Ja, mijn vader was heel grappig dat je dat zegt. Want mijn vader was allergisch voor het water in Italië. Zei mijn moeder. Maar dat was maar 3 dagen.
Oh.
Ja, maar dan was hij dus gewend.
Oh, ja.
Ja, nee. In die 3 dagen, de trip er doorheen, daarnaarheen. Hij was de enige die auto kon rijden, dus dat was ook nog wel stress.
Ja.
En als hij daar kwam, dan komt de ontspanning en dan komt de stress eruit. En dat zien we ook aan alle kanten. Hè. Wanneer word je ziek? In een weekend, aan het begin van de grote vakantie, net als mijn vader, met pensioen. Dat is ook zo'n moment. Na een stressvolle periode. En de volksgeneeskunde zegt ook, de stress komt eruit.
Ja, ja, wat je ook ziet hè, op dit moment. Ik wil daar heel graag met je over doorpraten. Mm-hmm. Maar er zijn enorm veel mensen in Nederland die chronisch ziek zijn of een vorm van chronisch ziek te hebben. Minimaal 9 miljoen mensen.
Ja.
Maar ook mensen die bijvoorbeeld echt depressief, die zichzelf depressief noemen. Nou, dat kan ik er ook zo een miljoen. Ja. Waarom wordt er zo weinig aandacht hieraan besteed? Is wat jij nu uitlegt, omdat het zo helemaal anders lijkt?
Waarom er zo weinig aandacht aan wordt besteed, dan kunnen we ook teruggaan naar wat er met dokter Hamer is gebeurd.
Ja.
Er wordt natuurlijk ontzettend veel geld verdiend met allerlei medicijnen. Als je dit weet en je weet ook van, oh, ik ben ziek. Wauw, dat is er gebeurd. Ja, dat klopt. Ik ben in genezing. En als we dan ook ziek mogen zijn, ja, dan hebben we eigenlijk ook geen medicijnen meer nodig.
Nee.
Geen behandeling, geen therapie. Het lichaam is al aan het genezen.
Ja.
Je hebt dus geen behandeling meer nodig. Het enige wat we moeten doen is dat genezingsproces niet storen.
En maar dat gaan we dus wel doen. Want we gaan gelijk met gierende banden naar de huisarts.
Ja.
En we zeggen, hallo, mijn lichaam doet pijn. Dat wil ik niet.
Nee.
Want ik wil op vakantie en ik heb net een nieuwe baan.
Ah.
Dus ik wil dat jij mij nu iets gaat geven. Want, en het lichaam zegt, ja, maar help, help, help. En jij zegt,
Hey. Ja, daar komt het in wezen op neer.
Ja.
In wezen, kijk, ik werk heel vaak met de implicaties, wat ik dan noem, van de biologische wetten. Mm-hmm. Hebben in een van mijn eerste studiegroepen in 2009... was er al een therapeute die zei op een gegeven moment van, ja, Mies, dit is allemaal wel heel leuk en aardig, die biologische wetten, maar wat doe je er nou mee? En dat heeft mij eigenlijk een heel andere kant uit gestuurd. Want ik dacht ook van, ja, wat doe je er nou mee? Wat doe je nou als je weet dat je in genezing bent, maar je hebt wel pijn?
Ja.
Wat doe je daar nou mee?
En je bent gestrest. En
je bent bang van die pijn. Want ze zeggen ook van, oh, maar dit gaat nooit meer over. Of, als dat niet overgaat, dan ga je dood. En je moet dit en dat. En dus er komt bij die genezingsfase heel veel angst.
Dat is heel spannend.
Ja, komt erbij kijken.
Ja.
En dus, wat doe je daar nou mee? En dan ga je toch weer vaak alternatieve therapieën volgen.
Ja.
Maar ook alternatieve therapieën zijn altijd nog een strijd. En die willen ook dat je beter wordt. Dus ook zij bestrijden eigenlijk de symptomen. En dat gaat ook nog vanuit angst. Ja, dus voor mij, als ik gewoon ga kijken wat er in de fight-flight-mode gebeurt. Mm-hmm. Wat gebeurt daar dan? De fight-flight-mode, je spant je spieren. Want alleen maar met je spieren kan je vluchten of vechten. Mm-hmm. En wij, mensen, we zijn steeds bezig met die situatie. Ja, dat ontslag, dat is in feite de leeuw. Als het klaar is, wat we erbij voelen, ja, we zijn bezig met de situatie. Niet met hoe, wat dat met ons doet. En dan komt op een gegeven moment dat verlossende, ik heb weer een baan en je wordt ziek. Ja, dan gaat het lichaam jou eigenlijk laten voelen wat het heeft gedaan. Met de uitnodiging van ga nou eens kijken naar wat voor thema daarachter zit. Mm-hmm. Dus de situatie in de natuur, dat is een thema, niet jouw emotie. Ja, een emotie, oké, je krijgt emoties en daardoor heeft het lichaam die associatie met iets in de natuur. Mm-hmm. En dat is het thema. En wat we dan eigenlijk zouden moeten doen, die angst, hè, want als we dan bang worden voor die genezingsfase en bang worden voor de pijn, dan gaan we weer terug naar die actieve fase. Wordt dat weer een conflict?
Dan wordt het dus weer een conflict. En ga je dus weer in de fight and flight mode.
Ja, vanwege de symptomen die genezing zijn.
Ja,
en dan ga je hangen. En dan krijg je dus ook wel die chronische dingen. Dan krijg je dat loopje.
Ja, een loop. Ik wou net zeggen, dan voel ik alsof ik in een loop zit.
Ja.
Ik wil hier graag over doorgaan. Voordat we verder gaan, kan je alsjeblieft aan de kijkers vertellen wat er precies met dokter Hamer, wat ze met hem gedaan hebben, hoe dat gegaan is?
Ja, hij heeft dus dit ontdekt.
Ja.
En,
maar hij heeft duizenden casussen gedaan. Hè?
Ja, meer dan 60.000 casussen.
Ja, dus dat, niet dat van niet, twee vingers in de lucht en ik heb even wat bedacht. Ja.
Nee, dat heeft hij tot in den treuren getest.
Ja.
Hij heeft ook op een gegeven moment opgeroepen van, is er iemand die aan kan tonen dat mijn biologische wetten, dat die niet kloppen, dan moet hij dat zeggen. Want dan moet ik ze aanpassen.
Ja.
Dus voor hem was het echt iets wat hij 100% volgde. En het is ook werkelijk een individuele benadering. Ja, dit is een emotioneel iets wat voor ieder persoon apart is. Nou, en daar zijn ook artsen die hebben daar ook op gereageerd. En hij heeft altijd weer gevonden dat het wel klopte.
Ja.
Dus alleen door praten kon hij mensen genezen. Door dit systeem uit te leggen en door mensen de angst voor de genezingsfase weg te nemen, kon hij mensen genezen. Maar daar verdient de farmaceutische industrie geen geld mee. En dus toen werd ontdekt wat hij eigenlijk aan het doen was, toen is hij zijn medische licentie is afgenomen. Hij kwam ook in de gevangenis terecht. Hij heeft een paar keer in de gevangenis gezeten. Hij is uiteindelijk moeten vluchten. En in Noorwegen, daar heeft hij nog tot op het laatst gewoond. Dus in wezen zou je kunnen zeggen dat dit kennis is die niet naar buiten mag komen.
Ja, en ik wil dat heel specifiek benoemen, omdat je ziet dat ook hij meerdere keren dus vastgezet is. Ik wil ook iedereen die vandaag kijkt zelf aanraden om... Er zijn filmpjes op bepaalde kanalen, dan kan je hem zien. Dan kan je gewoon, wordt ook in het Engels ondertiteld als je geen Duits spreekt. Ja. Om gewoon ook zijn energie te zien. Het is bijzonder.
Ja.
Want ik ben geraakt door dit soort mensen. Er zijn veel van dit soort mensen eigenlijk die zulke grote dingen willen doen voor de maatschappij, voor ieder persoon.
Ten bate van het grote geheel.
Ten bate van het grote geheel. En als je dan ziet wat er met zo iemand uiteindelijk gebeurt. Terwijl het ook, hij is tot aan de Hoge Raad en ze hebben het gewoon allemaal ontkend. Ze hebben het allemaal neergelegd.
Ja. Dus, nou, er zijn wel individueel artsen geweest die hebben gezegd van, ik weet dat je helemaal gelijk hebt, maar ik kan je niet steunen.
Nee.
Want dan raak ik mijn licentie kwijt en dat gebeurt ook.
Ja.
Ja, ik ken ook iemand bij wie dat gebeurd is hier in Nederland. Omdat die de biologische wetten ook praktiseerde en dat mag niet.
Nee, er zijn dus in totaal 5 biologische wetten.
Ja.
Je hebt het nu benoemd van hoe het ontstaat. Dus de fight-and-flight-modus.
Nou, de eerste wet is eigenlijk dat het ontstaat vanuit een traumatische situatie.
Oké.
En de tweede wet is dat het in twee fasen verloopt. Dus je hebt de fight-flight en je hebt de genezingsfase.
Oké.
Die twee.
Ja.
De derde en de vierde wet gaan eigenlijk... Hij vond de verklaring van de biologische wetten in de evolutie. In onze evolutionaire ontwikkelingsgeschiedenis en ook in de embryologie. Dus hij heeft heel veel onderzoek gedaan in de embryologie. En ja, daaruit... in wezen, embryologie is een versnelde evolutie. En daar heeft hij heel veel uit kunnen halen.
Ja.
En de vijfde wet is eigenlijk van... alle processen zijn zinvol, noodzakelijk en voorspelbaar. En ja.
Zinvol, noodzakelijk en voorspelbaar.
En dat is een wezen waar...
Maar dat willen we niet, want we willen met gierende banden naar de huisarts... en die moet het oplossen.
Ja. Ja. En juist omdat dat zo is... Ja, omdat niemand daarmee mag werken... worden wij teruggeworpen op onszelf. En de biologische wetten, kennis daarvan... geeft je ook de mogelijkheid... om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Omdat je weet... oké, dit is in mijn leven gebeurd. Dat is toen in genezing gegaan. En dat klopt helemaal. En oké, hoe ga ik er nou mee om? Ja, en dat is het volgende stapje. Hoe ga ik er nou mee om?
Hoe ga ik er mee om? En daarvoor ben ik ook blij dat je vandaag bij mij in de studio bent. Omdat... dat is de grote vraag. Hoe kunnen we ermee omgaan? Hoe kunnen wij verantwoordelijkheid voor onszelf mogen en durven nemen? Hoe kunnen wij accepteren dat het een gevolg is van en niet meer dan dat?
Nou, in elk geval, als je dus de biologische wetten kent... dan weet je ook dat alles in jouzelf ontstaat. Het is jouw emotie, jouw, zeg maar, jouw oordeel over een situatie. Van, oh, ik word ontslagen. Ja, nou kan ik geen eten meer op tafel brengen of wat dan ook. Iemand anders die wordt ontslagen die denkt... hiephooi, nou kan ik eindelijk een andere baan gaan zoeken.
Ja.
Ja, want die baan die paste helemaal niet bij me. Dus... hoe ga jij persoonlijk om met verschillende situaties? En ja, bij dokter Hamer was het dan de dood van zijn zoon. Nou, als jouw zoon sterft, dan raakt dat jou. Als je hoort dat iemand anders zijn zoon sterft... raakt jou dat al veel minder.
Ja.
Ja, dus het zijn echt individuele programma's die bij jou horen. En in wezen kun je zeggen, jij bent de creator van je eigen ziekte. Ja, door de biologische associatie van jouw lichaam, wat bij jou hoort, lichaam en geest zijn één, komen er die symptomen uiteindelijk uit. Mm-hmm. En als je dan dat van hoe ga je er dan mee om? In eerste instantie ben ik gewoon analytisch bezig gegaan. Mm-hmm. Van hè, je kent dit programma, maar er staat iemand voor je en die heeft die en die klacht. Hoe kan ik nou uitvinden wat er precies aan de hand is... welk programma er loopt, waar die erin zit? Maar dan nog, als je dat dan weet, wat dan?
Ja, wat dan?
Wat dan?
Ja.
Ja, en daar heb ik dus heel veel vragen over gehad. Van heel veel mensen van die biologische wetten, fantastisch. Maar wat dan?
Ja, en ik vind het ook interessant dat je letterlijk noemt... dat je uit moet zoeken welk programma er loopt.
Ja. Als je dat niet weet, dan weet je niet hoe het programma verloopt. En weet je ook niet waar je zit in dat programma. Hè, ben je in genezing of ben je toch nog in de fight-flight mode? Ben je nog in de stress?
Zit je
te hangen?
Ja.
Ja. En het grappige is, hoe je ermee omgaat, blijkt ook uit het Hamerskompas. Want wat doe je in de actieve fase? Je spant je spieren en je bent constant bezig met die situatie, de reutel. Hier, de situatie is over, je bent hem vergeten. Je bent er in elk geval niet meer mee bezig. Mm-hmm. Als men zegt, van, weet je nog, dat ontslag, oh ja, dan weet je het natuurlijk nog.
Ja.
Maar het is niet meer dat je er constant mee bezig bent. En dit is de voelfase. Hier ga je voelen.
Mm.
Dus wat moet je doen? Eigenlijk moet je steeds bezig zijn met, wat raakt mij? Waar ben ik bang voor? Steeds weer met die inslag. En als... de genezingsfase een nieuwe angst betekent... dan moet je dus eigenlijk gaan voelen, eigenlijk in de genezing twee dingen. Je moet allereerst de symptomen gaan voelen. Dus als je pijn hebt, ga heel bewust naar die pijn toe. Ja? Noem het geen pijn, noem het een sensatie.
Mm-hmm.
Die sensatie is sensationeel. Bestudeer hem, observeer hem, verwonder je, bewonder je lichaam. En zorg ervoor dat het niet weer een nieuw conflict wordt, een nieuwe stress. Dus ontspan. En ontspan is echt fysiek slap worden. De lappenpop. Ja, je haren slap, je ogen slap, je tanden slap, je kaken slap, je schouders slap. He, stel je zo'n tekenfilmpje figuurtje voor, mm-hmm. die dan ligt.
Die helemaal dus zo.
Die smelt. Helemaal. Die smelt in de zon. Ja, helemaal. Want dan vertel jij jouw lichaam dat die pijn geen probleem is.
Okay.
Je haalt je lichaam uit de fight-flight mode. En op dat moment zul je merken dat je pijn minder wordt.
Ja.
Al meteen. Ik deed dat eigenlijk al een paar jaar. Ik had daar echt bizarre resultaten mee. Het geeft ook, op het moment dat jij dus die genezing niet meer stoort, door hem weg te willen helpen, maar hem juist helemaal te voelen en slap te worden, zeg je tegen het lichaam, oké, ga je gang maar. Je gaat in de overgave. Doe maar wat je moet doen. En daar zie je versnellingen in van 3 dagen naar 2 uur. Van 3 weken naar 2 dagen. Bizar. Ja, in een gesprek van 20 minuten dat een tumor de maat van een ei een hazelnoot wordt. Dan denk je van, hé, hoe kan dat? Een roodvonk, wat in een gesprek van ook een kwartiertje, 10 minuten of 20 minuten. Het vurige is eruit, de pijn is weg, klaar.
En het heeft, dus als ik het zo goed begrijp, is het echt de totale, volledige overgave aan dat wat er op dat moment plaatsvindt.
Ja. Ja.
Dus stel dat je, ik noem maar wat, buikpijn hebt. In plaats van dat je de hele tijd, ik heb zo'n buikpijn. Moet je eigenlijk gewoon ergens gaan liggen en gewoon je lichaam het helemaal...
Je moet vooral gaan voelen. Je moet, want ik.
Dat is interessant, want wij mensen willen dus niet voelen.
Nee, en
dat
precies.
Is dus waarom
en als je
ik...
niet het heel bewust toelaat, ja, dan zit er ook vanuit je lichaam. Kijk, jouw lichaam. Je lichaam leeft in het nu. Wij zijn dan bang dat we doodgaan. Mm-hmm. Maar wij weten dat we dood bestaat. Maar je lijf zit in het nu en die weet pas dat hij dood kan gaan als het gebeurt.
Okay.
Ja, een dier weet ook niet dat hij dood kan gaan.
Nee, dus in onze geest hebben wij altijd in onze geest in gedachten van er komt een moment dat we doodgaan, maar ons lichaam die kan daar pas op anticiperen op het moment dat het zover is.
Ja, en ik noem het dan de grote manager, want we hebben een lijf ik weet niet hoeveel cellen, Bruce Lipton gaat uit van 50 triljard.
Ja.
En die hebben dan ook nog 10.000 reacties per seconde. Dus in feite is dat lijf een fabriekje van 50 triljard cellen met 10.000 reacties per seconde.
Super deluxe computer, hè?
Wie stuurt dat aan?
Ja.
Nou, ik denk iets wat veel hoger is dan jezelf. Het God of...
Ja.
En die grote manager, zoals ik hem dan noem, die heeft de dood weet hij dat hij niet bestaat, maar het lichaam heeft de opdracht om ons zo lang mogelijk die aardse ervaring te laten beleven. En the next best thing, hoe zeg je dat nou in het Nederlands?
Het best volgende.
Ja, het beste volgende ding is pijn. Dus de grote manager die heeft gezegd, lichaam, pijn moet jij vermijden, want pijn is gevaar. Pijn duidt op gevaar. En dus als jij pijn hebt, al is het een lichte buikpijn of je schouders die niet lekker voelen of wat dan ook, je lichaam gaat toch daartegen strijden. En daarom is het heel belangrijk dat jij bewust die pijn gaat voelen, erin gaat zitten, die pijn worden, het groter maakt en dan slap wordt, om jouw lichaam te vertellen, joh, maak je niet druk. En dan lukt het. Maar ik heb zelf ook wel, het is soms echt heel lastig. Ik heb het met kiespijn gehad, dat ik 's avonds kiespijn op voelde komen. Ik dacht, kiespijn, bah. Ja, weerstand.
Ja, dus je krijgt gelijk
ik moet erin gaan zitten. Ja, meteen. Ze hebben allemaal die symptomenshock. Ja. Dat zit er gewoon in. Dus ik ben de hele nacht bezig geweest van ik moet ontspannen. Werkte van geen meter.
Nee.
Nou, toen heel ingespannen ontspannen worden. Nou, dat werkt dus niet. Nee. En toen, ik moet slap worden. Ingespannen slap worden.
Kansloos.
Kansloos. Nou, toen werd ik de volgende dag wakker. Mijn man ging het bed in en dacht ik, potverdorie, nou moet ik erin gaan zitten. Want anders heb ik de hele dag kiespijn.
Oh ja.
Nou, toen lukte het. Ik ben er dus helemaal in gaan zitten. Ik ben het helemaal gaan voelen. Ik werd die kies. Kadoef, 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 zegt hij. En ik dacht, oh, heerlijk. En dan ontspan je. En toen ben ik in slaap gevallen. Half uur later werd ik wakker. Wegkiespijn.
Dat meen je niet. Ja.
En ja, dat heb ik dus. Als je stopt met het storen van die genezingsfase, dan kan het lichaam het zo snel regelen. He, van 3 weken naar 2 dagen, dat was een verstuikte voet. Begin daar ook mee. Ja, begin met een sneetje of een verstuikte voet of een verkoudheidje of wat dan ook. Of een blaasontstekingtje of zo. Hoewel daar blaasontsteking, daar is ook wel de tendens op van dan moet je antibiotica, want anders gaat die niet over. En ik heb ook mensen, die hadden dan een blaasontsteking. Territoriummarkering, grenzen stel ik, voelde me niet veilig. En die dachten, oh ja, dat heeft daarmee te maken. Ontspannen en een dag later was het over. Ja, zonder antibiotica, zonder middelen te nemen.
Ja, ik heb een eigen ervaring. Mag ik die?
Ja, zeker, delen? Graag, tuurlijk. Ja, zeker.
Ik heb eigenlijk al een hele tijd, ik heb het ook al eens vaker gedeeld aan mensen, dat ik last had heel erg maandelijks ontzettende buikpijn. Maar echt enorm, echt vreselijke buikpijn. En want ik heb een paar keer dat ik dus echt huilend de huisarts. Dus ik zei, ik kan de pijn, ik kan het gewoon niet meer verdragen. Toen naar het ziekenhuis geweest en die wilden me van allerlei dingen. Probeerden ze me aan te geven. En ik had zoiets, dat wil ik niet, want mijn lichaam geeft mij iets aan.
Ja, het lichaam praat.
Het lichaam is aan het praten. En ik heb daar heel veel over gesproken. En, ook de mensen om me heen weten allemaal wat voor beslag dat op mij gelegd heeft. En een paar maanden geleden, toen dacht ik in één keer, ik geef er gewoon aan toe.
Ja.
Dus ik ben nu begonnen, als het zover is, dan ik geef er aan toe en ik laat de pijn, ik accepteer het en ik laat, want ik zei steeds, het lijkt alsof mijn lichaam huilt.
Ja.
En dus ik ben dat gaan accepteren. En ik zal je echt zeggen, de pijn is met, zeg maar dat het 10 was en het is nu nog op 3.
Ja.
En dat is onvoorstelbaar hoe ik dat. Het is een heel heftig proces geweest, omdat je dus constant. Het doet pijn, het doet pijn, het doet pijn, het doet pijn. Dus je zit constant. En daarom herken ik dat ook, wat je zegt met die loop. Maar ik wil het wel graag delen. Als mensen ook zeggen van, goh, ik wil weten hoe je dat gedaan hebt, stuur me alsjeblieft een mailtje. Maar ja. Het is een heel lang proces geweest. Ja. En ook daarin wat jij dus ook zegt, want het is niet zo dat het altijd weer lukt.
Nee, precies.
Het geeft geen garantie voor de toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste keer heb ik bijvoorbeeld maar 2 keer een pijnstiller genomen. In plaats van
10 keer.
10 keer. En daar was ik gewoon zelf heel erg, erg dankbaar over. Ja. Maar gewoon dus vandaar. Ja. Ja.
Nou, probeer het eens om het echt heel bewust en dan ook slap te worden.
Ja, dat ga ik nog eens.
Ik ga maar even experimenteren.
Ja, maar dat is. Ja, dat, ik vind het altijd leuk om ook zelf persoonlijk dan iets te delen.
Zeker.
Want anders dan hebben mensen ook die denken: ja, hoe werkt dat nou precies? Oké, dus dat is uit eigen ervaring. Je zegt ook van heel veel mensen zeiden tegen jou: hartstikke leuk. Dat jij dit allemaal doet, maar wat doe je er concreet mee? Je bent er ook opleidingen in gaan geven, hè?
Ik geef workshops online en live. Hè? Dus sinds de coronatijd ook online. En ik moet zeggen dat dat heel goed bevalt. Omdat ik daar, wat ik normaal gesproken in een halve ochtend doe, daar doen we nu een week over. En het is zo omdenken, het moet tijd hebben om te zakken.
Ja.
En dus de 4-daagse workshop die is online in 17 delen, dus 17 weken. En dan gaat het al snel.
Ja, en, dat, en, dat, het, en is het echt maar... Want als ik dit hoor, dan denk ik van... Het gaat echt om een totaal, dus een omdenken.
Heel, ja.
Het is dus helemaal 180 graden, ja. Niets meer wat ooit was. Het is anders.
En het is ook een andere leefwijze. En dat is op een gegeven moment ook bij mij binnengekomen. De meeste mensen die deze cursussen geven, die leggen alle biologische programma's uit. Zo heb ik het ook geleerd. En op een gegeven moment viel er een kwartje van, dit is geen therapie of behandelmethode. Dit is een totaal andere denkwijze, een totaal andere leefwijze. Wat overal in doordringt. Echt overal. Je leeft dit. En dat is niet makkelijk om dat eventjes om te gooien. Dat is echt... We zijn zo gewend om in de genezingsfase een pilletje te nemen of naar een therapeut te gaan en de balans te herstellen. Nee, je lichaam is al bezig de balans te herstellen. En ja.
Dat is echt, dus je lichaam is al bezig met de balans te herstellen.
Ja, en jij moet zorgen dat je hem niet stoort. Ja. En met kleine dingen gaat dat wel, maar met grote dingen...
Is dat heel spannend.
Ja.
Omdat je dus ook inderdaad soms heel boos bent.
Ja. En ook, hè...
Waarom mij? Waarom overkomt mij dit, hoor ik vaak van mensen. Waarom laat mijn lichaam mij in de steek?
Ja. En ook, hè, het was nou net zo leuk. Het ging net zo goed.
Ja.
En nu heb ik dit.
Ja.
Maar dat is ook, het ging net zo goed. Je hebt het opgelost. Daarom heb je dit.
Punt.
Punt.
Ja.
En dan dus, je noemde het al, acceptatie. Heel veel mensen gebruiken dat ook. Hè. Je moet accepteren, want dan gaat het weg. Dat is voorwaardelijk. Je accepteert om het weg te krijgen. Dat is geen acceptatie.
Dus dan zit je weer in de...
Zit je weer in de strijd.
In de strijd, ja.
Dus acceptatie is op zo'n niveau accepteren dat het mag blijven. En dat vraag ik ook vaak. Laatst was er iemand die had diarree. En ze was niet bang, hoor. Ik zeg, en als het nou over 10 jaar nog is? Oh. Ja, als het korte tijd is, dan valt het wel mee. Maar als het er over 10 jaar nog is... kan jij het werkelijk omarmen zodat het mag blijven? Dat is een lastige...
Ja, en dat is dus ware
dat
acceptatie.
Dat is ware acceptatie.
Ja, dat is niet gewoon accepteren omdat je het van...
Nee. En dat is dus ook, ik zeg altijd, van wat zijn de implicaties van de biologische wetten? Vrede hebben met alles wat is. Vrede hebben met je symptomen. Vrede hebben met je ziekte. Vrede hebben wat alle mensen om je heen ervan zeggen en wat zij willen dat jij ermee doet. Vrede hebben met situaties. Vrede hebben met... de regering die we hebben, vrede hebben met corona. En dan steeds uitzoomen. Steeds weer, waarom gebeurt dat? Als jij ziek bent en je kent de biologische wetten niet... hoe kun je er dan vrede mee hebben dat je ziek bent en pijn hebt?
Ja.
Ja? Dus je moet uitzoomen. Oh, het hoort bij dat programma. Oh, ik ben in genezing. Oh, prima. En dan, hoe kan ik ermee omgaan? Oké, laat maar voelen. En laat maar binnenkomen. Maak het groter, want dan mag het er zijn. Alleen als je het toelaat en het werkelijk gaat voelen, mag het er ook zijn. Bij situaties die schokkend zijn, eigenlijk hetzelfde. Maar dan heb je geen fysieke klacht, maar meer emotioneel.
Ja.
Ja, dus bijvoorbeeld bij het ontslag. Oh, ja, mijn keel wordt dichtgeknepen, er zit een steen op mijn maag, een druk op mijn borst, mijn hart krimpt in elkaar, ik heb er buikpijn van. Ja, dus dan ook zijn er fysieke sensaties en die kan je ook voelen. Dus eigenlijk ben ik altijd bezig om mensen te leren van kijk wat je raakt. En dat kan alles zijn, een opmerking van iemand. Alles wat je raakt, dat is een inslag. En dan ga je dus naar je lijf gaan voelen, wat doet dat met me? Krijg ik er buikpijn van? Waar voel je dat? Ga dat voelen en word slap. En dan eigenlijk haal je de angst eruit. Dus dat kan je toepassen in situaties... In genezingsfase moet je zowel de symptomen, heel belangrijk voor de symptomen, omdat je lijf er al in de fight-flight mee gaat, maar ook de gevolgen van de symptomen. Ik kan niet meer werken, ik ben ziek, hoe lang duurt dat? Wat zullen die wel zeggen? Wat zegt mijn werkgever?
Dus alleen maar weer fight-flight.
En dan steeds die situaties ook voelen.
Ja.
wat doet het me als, hè, als mijn werkgever op een gegeven moment tegen mij zegt van ja, je bent nou al zo lang ziek. Hè, we moeten jou ontslaan. Of je contract wordt niet verlengd of wat dan ook. Dat je daar ook vrede mee hebt. Dus al die gevolgen ook. En steeds weer voelen. Hè, wat doet dat met me? Dus eigenlijk ben je steeds bezig met naar binnen gaan.
Ja.
En alleen jij kunt bepalen, want alleen jij kunt voelen wat het met je doet. En alleen jij beslist. Dus ik kan niemand beter maken.
Nee, en het is dus echt echte acceptatie. Maar ook durven verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is.
Ja.
Punt.
Punt. En vooral voor je eigen lijf.
Alleen maar dat.
Ja. En dat eigen lijf, ja, het is van jou. Jij weet wat er gebeurd is gedurende je hele leven. En men kan tegen mij zeggen van ja, ik ben al mijn angsten kwijt. Maar dan, hè, ik ken de biologische wet redelijk goed. En ik kijk naar dat lichaam en dan denk ik,
Nee.
Echt niet? Ja, maar we willen het ook zo graag geloven.
Ja,
dat we onze angsten kwijt zijn. Ik heb een keer iemand, die was ook heel erg ver, maar die zei op een gegeven moment van, Mies, ik heb zo nu en dan een koude neus. En koud, hè, dat is de fight-flight mode. Dan gaat het bloed van de, van de uiteinden naar je vitale organen, spieren, hart, longen en zo. En die zei, ik heb een koude neus. Ik zeg, ja, dan moet er nog dan zit je nog in de actieve fase. Nee, zegt hij, ik heb al mijn conflicten opgelost. Ik denk, ja, droom jij lekker verder. En even later, of een tijdje later, toen zag ik hem weer. En toen zei hij, ja, je had wel gelijk hoor, er zat nog iets.
Ja.
Ja, maar al je conflicten oplossen. Hè, hoeveel situaties zijn er niet geweest waar je even op gereageerd hebt? Eigenlijk, hè, angst zit niet tussen je oren. Angst zit in je lijf. Angst komt vanuit een bepaalde situatie die het lijf als levensbedreigend heeft ervaren. Dus wat is de kunst als jouw lijf jou dwingt? Je noemde net depressie. Ja? Dat zit in feite in de actieve fase en is de flight mode. Depressie is wegduiken, vluchten. Mm-hmm. Doe maar niet meer. Maar hoe voel jij je inwendig? Heel erg beroerd. Ja? Dus jouw lijf dwingt jou tot in de actieve fase een bepaald gedrag. In de genezingsfase, ja, komt het eruit.
Ja. Ja,
laat het zien wat het voor jou gedaan heeft. En in wezen is het altijd, ja, vrede hebben met wat alles is.
Ja, dat blijft inderdaad gewoon terugkomen.
Dat blijft terugkomen.
Dat blijft terugkomen, ja.
Die volledige acceptatie en dat ook het gedrag oké is. Kijk, depressieve mensen, waar zijn ze bang voor? Ja, voor de buitenwereld. Ja. Die heeft te veel druk op hun uitgeoefend. Dus wat moet er daar gebeuren? De buitenwereld moet weg. Je moet die persoon zichzelf laten zijn. En dan komt hij wel uit die depressie.
Ja.
Als jij maar ophoudt met...
Ja, en ook gewoon vanuit de buitenwereld mensen accepteren. Want dat is dus inderdaad...
Precies.
Daar heb je gelijk in. Wij zijn constant ook maar bezig om onszelf te oordelen.
Ja.
Maar we zijn ook constant maar bezig om een ander te oordelen.
Ja.
En dat is dus vanuit een kleine schaal. Hè, degene bij de supermarkt hebben we een oordeel over. Tot aan de regeringen, dat kunnen we... niemand doet het goed, iedereen doet het anders. Er is constant een oordeel op. Ja,
ja. En ik verloor er net even de draad. Maar we hadden de angst zit in je lijf. Ja, het is het lijf dat je dus dwingt tot een bepaald gedrag of wat er dan uitkomt. En het is de kunst om daar niet bang voor te zijn.
Ja.
Het is niet de angst die in je lijf zit wat het probleem is. Dat laat het alleen maar zien. Het is de angst voor de angst.
Ja, het is altijd de angst voor de angst.
Ja, die geeft weer nieuwe processen.
Ja.
Dus het is de angst voor de situatie.
Ja.
Ja, maar het is ook de angst voor de symptomen.
Ja.
Het is altijd, en de symptomen zijn eigenlijk de uiting van de angst. Wat voor angst was er hier in die levensbedreigende situatie? Dat toont zich hier. Mijn angst was dat ik niet genoeg lucht kreeg. Wat krijgen we hier? Kortademigheid en benauwdheid.
Ja.
En die symptomen triggeren weer dat oude conflict. Want kortademigheid en benauwdheid, ik krijg niet genoeg lucht.
Ja, en dan dus... ben ik weer bang. En dan ben ik weer bang voor de bang. En dan, nou ja, en dan...
Ja.
Goed, Mies. Nou, ik zou nog uren met je kunnen praten, maar ik ga het voor vandaag afronden. Ja. Omdat ik denk dat we... Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik moet echt heel veel nadenken. En ik denk dat wij allemaal heel veel na moeten denken. Ik wil je heel erg bedanken sowieso dat je bij ons bent. Tot slot, even voor de duidelijkheid. Het gaat dus echt om accepteren.
Maar op zo'n manier dat het niet weg hoeft.
Dus accepteren dat gewoon is wat is.
Accepteren dat is wat is.
Wat het ook is.
Vrede hebben met alles wat is.
Echt dat
is
alles.
Alles.
Dus, en dat is dus echt wat jij zei. Dus op kleine schaal, maar ook op grote schaal.
En op grote schaal is spirituele kennis heel belangrijk. Op kleine schaal voor jouw lijf is de biologische kennis heel belangrijk. Want het verklaart waarom je er vrede mee kunt hebben.
Ja.
En als je dat niet weet... Ja, dan kun je wel vrede hebben met wat je hebt. Maar ik weet alleen maar dat het niet overgaat of dat je eraan doodgaat. Of, en dan kan je er nooit vrede mee hebben.
Dan kan je er nooit vrede mee hebben.
Dus die kennis is één ding, is een belangrijk ding. Maar vertelt je niet hoe je ermee om moet gaan. Maakt je ook niet beter. Zorgt ook niet dat je niet meer ziek wordt. Echt niet. Ja. Maar het geeft je wel handvatten waarom je er vrede mee kunt hebben. Dat is het.
En daar gaan we mee aan de slag.
Daar gaan we mee aan de slag. En
ga je
hoe
nog
kun
eens
je dat
terugkomen
doen?
Bij me?
Als je wilt.
Ja, en hoe kan je dat doen? Is door gewoon volledig te accepteren. En ook jezelf gewoon in te lezen.
En vooral slap te worden. Praat met je lijf. Want dat wordt vaak vergeten.
Praat met je lijf.
Ja, dan gaan
worden.
Ze mediteren. mediteren,
ja, maar in zo'n houding. Dat je echt denkt, oh, mijn benen doen pijn.
Ja,
oh,
precies,
mijn benen
dat
doen
kan
pijn.
Niet.
Oh, nee, dat gaat niet. Ik moet even anders. Oh, mijn voet slaapt. Mijn andere voet slaapt. Nee, dat is echt niet te doen. Dat gaan we ook niet doen. We gaan slap worden.
Ik zeg ook altijd tegen mensen, zoek een comfortabele houding. Dat je jezelf niet in evenwicht moet hebben. En met die kiespijn. Ik ben ook een keer met kiespijn van Groningen naar huis gereden.
Ja.
Maar dan zit je in de auto.
Daarom.
En dan kan je niet slap worden.
Zeker.
Dan moet je in bed liggen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Ja, is goed.
Ik wil jullie nogmaals bedanken dat jullie er weer bij waren. En we hebben echt veel om over na te denken. We zien elkaar heel snel weer. Ik wens je een hele fijne dag. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Dag.